Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 13 december voor de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Bastiaan en ik zit hier met Floris.
Yo.
En Erwin.
Hey.
En we staan in de startblokken voor Threads, Meta's antwoord op Twitter, of X, dat vanaf donderdag 12 uur beschikbaar is in de Europese Unie. En we gaan het er uitgebreid over hebben. Verder denken we hardop na over hoe Apple zijn line-up iPads, iPhones en MacBooks zou kunnen verbeteren. En kan je voortaan in Nederland zelf ook je iPhone of Mac repareren met echte Apple-onderdelen? We gaan beginnen. Threads komt na een half jaar eindelijk naar Europa. Floris, loop ons nog even door de turbulente aanloop die heeft gehad.
Ja, in juli van dit jaar kwam het ineens als reactie op Twitter. Dat was natuurlijk een puinhoop geworden. Heel veel mensen die begonnen toen al af te haken. Ik ben inmiddels ook afgehaakt. En nou, iedereen op zoek naar een alternatief. En Mastodon, dat was hem niet. Hè? Dat is toch te ingewikkeld voor veel mensen. Want dan moet je een instance kiezen. En dan dachten van mensen, wat bedoel je? Waar heb je het over? Moet ik ineens een server aanwijzen? Nou, Blue Sky.
Beetje Linux-achtig was dat, hè?
Ja, precies. Het is gewoon, want als je er helemaal op zit en je begrijpt het, dan is het eigenlijk lijkt het nog het meest op wat Twitter was. Mm-hmm. Maar de onboarding, zoals dat dan mooi heet, die is niet lekker. Het is meteen een hoge drempel wordt opgeworpen. Blue Sky probeert ook een concurrent te zijn, maar die was nog gesloten. Is volgens mij nog steeds op uitnodiging, of in ieder geval, dat trekt allemaal niet echt aan. Als je daar helemaal zit, dan is het ook wel geestig. Nou, wie komt daar als laagdrempelige, redder in nood? Ik weet niet of dat er is, maar in ieder geval als laagdrempelig alternatief. Threads van Meta, het team achter Instagram, heeft het gebouwd. En het is echt gewoon, het is die schaamteloze Twitter-kloon. Het is precies hetzelfde.
Ja, maar het is algoritmisch nog wel, toch? Dat je zeg maar bij willekeur berichten krijgt, in plaats van dat je zo'n chronologische tijdlijn hebt.
Inmiddels is er ook een chronologische tijdlijn.
Oh, okay.
In de periode dat wij het konden proberen in de EU. Want het was hier eventjes nog met een omweg beschikbaar. Dan kon je die app installeren via een Amerikaans account of via een APK'tje op Android. En dan kon je die app openen en dan kon je ook een account aanmaken. Want een account is in principe gewoon je Instagram account. Dus je koppelt je Instagram account aan Threads. En dan kan je threadsen. Dat hebben wij ook even geprobeerd. En inderdaad,
threadsen?
Ja,
threadsen.
Je kan twitteren
en
dan kan je
starten.
Threadsen. Ja. Ik weet het niet hoor.
Nee, work in progress. Maar in ieder geval, dan heb je, je kon op Threads. En heel veel mensen wilden kennelijk graag op Threads. Want binnen de kortste keren waren er 100 miljoen gebruikers. 4 dagen duurde dat.
Jeetje.
Inmiddels is die eerste interesse is wel afgevlakt hoor. Er zitten nu kennelijk zo tussen de 130 en 140 miljoen gebruikers op. Dat zal mede ook zijn omdat het in de EU nog niet beschikbaar is. Want ook al konden wij het even proberen, konden we er even aan snuffelen. Een paar dagen was het echt wel echt op slot gezet door Meta. Die heeft echt alles aan gedaan om Europeanen buiten de deur te houden. En dat had te maken met die Instagram-koppeling. Want zeiden ze bij Instagram, wij weten ook niet zeker of dat van de EU mag. Want de EU is erg streng voor die grote techbedrijven. Mm. Kan sinds kort ook hoge boetes opleggen. En de vraag is, is het wel eerlijk, concurrerend gezien, als jij met een nieuw sociaal medium komt dat alleen werkt voor mensen die al jouw hele enorm grote 1 miljard gebruikers, andere sociale medium, die daar een account hebben. Heeft Instagram gezegd van, nou, liever het zeker voor het onzekere, dan wachten we gewoon. Nou, kennelijk is er nu toch genoeg zekerheid dat dit moet kunnen. Want het komt eruit.
Ja, het ging dan ook nog heel specifiek. De EU wil eigenlijk, en dat zit dan onder andere verwerkt in die Digital Marketing Act en al die andere wetgeving voor om big tech te beteugelen. Hoera Europa, zou ik zeggen. Maar Dat je ook berichten moet kunnen lezen op Threads zonder dat je een profiel hoeft aan te maken.
Ja.
Uiteraard als je dan zelf een account wil, oh ja, of een bericht wil plaatsen, is natuurlijk wel een account nodig. Maar en een ander probleem was dat je bij Threads is dat je jouw account niet zomaar kon verwijderen zonder ook meteen je Instagram account ook te verwijderen.
Nou, dat is vrij extreem inderdaad.
Ja. Nou, dat wilde de EU niet. En nou, dat hebben ze dus nu blijkbaar gefixt.
En, ja, is dat allemaal veranderd nu? Of is, hoe staat dat ervoor dan?
Ja, het lijkt erop, die koppeling die is inderdaad verwijderd. Dat is al een tijdje terug al gebeurd. Dus inderdaad, die verplichte verwijdering van je Instagram-account, dat is losgekoppeld. Ja, ze zijn echt gewoon vrij rap ook begonnen met het uitrollen hiervan, voordat het goed en wel klaar was. Want er zijn nog allemaal dingen toegevoegd. Wat je ook zegt, in eerste instantie kon je alleen maar een soort van algoritmische tijdlijn zien. Ook zoals zeg maar Instagram werkt of TikTok bijvoorbeeld. Dus je krijgt gewoon dingen te zien waarvan het algoritme denkt, dit vinden de meeste mensen interessant. Die tijdlijn kreeg je. Maar nu kan je ook kiezen voor een eigen tijdlijn met vrienden of een soort mix. Zoals je het meer op Instagram ziet. Weet je wel, dan zie je ook vrienden en wat content tussen de na. Daar wordt nog wel aan gesleuteld, maar het wordt al steeds completer met ook een soort van, weet je wel, hashtag mogelijkheden en zo.
Ja, het is nog niet, wat Floris zegt klopt, hè. Ze hebben toen, er was momentum, ze hebben haast gemaakt. Hè. De woede over Twitter en wat er allemaal aan de hand was, was zo groot dat ja, ze moesten echt toen de lucht in. Ja. Dus het is nog niet helemaal, zeg maar, on par met wat je allemaal op Twitter kan doen. Ik noem het gewoon Twitter hoor, fuck X. Maar dat, weet je, daar blijven ze wel aan sleutelen. Ja. En dus ook bijvoorbeeld met die tags of de hashtags. Er zijn geen hashtags, maar je kan wel tags maken om aan te geven waar een post over gaat. Maar dat kan trouwens dan ook een zinnetje zijn met spaties en al en speciale tekens.
Ja.
Dat doet het weer net even toch even iets anders.
Het is meer een hyperlink dan eigenlijk, hè?
Ja, misschien. Maar ze gaan wel snel op die manier. Ik bedoel, als je kijkt naar wat er bij Blue Sky gebeurt, daar hebben ze geloof ik nog steeds geen hashtags. Daar kun je nog geen video uploaden. En Meta heeft natuurlijk veel meer de slagkracht om dit inderdaad gewoon snel uit te rollen.
Ja.
Ja, en het is gewoon heel eenvoudig, weet je. Al die mensen die al op Instagram zitten, ja, het is gewoon een paar kliks en je zit op Threads.
Ja. Ja.
Dat wil je, als je dat vergelijkt met Mastodon inderdaad. Dus ik denk dat je die Blue Sky Mastodon leuk geprobeerd, maar die gaan gewoon ook niet weet je, die kritische massa bereiken, waardoor er dat netwerk effect optreedt en iedereen daar naartoe vloeit. Dat gaat gewoon daar niet gebeuren. En bij Threads zou dat wel kunnen.
Ja,
ja. Maar stel je voor, je luistert dit dus nu, ik bedoel donderdag 12 uur ging het live, dus je luistert dit na donderdag 12 uur. Hoe kom je dan überhaupt op Threads? Is het een appje? Moet ik wat anders doen? Hoe zit dat?
Het is een site en een app, eigenlijk net zoals Twitter of X, zoals je dat gewend bent. Dus je kan dan gewoon op je telefoon in de appwinkel Threads intikken. En dan komt hij als het goed is bovenaan te staan. En anders zoek je even op Meta of op Instagram en dan kijk je bij de andere apps. Nou, download je Threads en dan kun je dus, als je Threads opent, heel makkelijk een account maken door je Instagram te koppelen. Dat heeft Facebook altijd dan goed geregeld. Ja, dat is echt gewoon, we hebben het al een keer kunnen proberen toen het hier kortstondig uit was. Dus het is echt gewoon van, nou ben jij inderdaad Floris Boort? En zegt ja. En dan zegt hij, nou, gefeliciteerd, nu heb je een Threads account. Wil je iedereen volgen die je ook op Instagram volgt? En dan zeg je ja. En dan volg je dus al die mensen, zelfs als zij nog geen Threads hebben. Dus stel Bas, jij hebt nog geen Threads, dan volg ik jou toch al. En tegen de tijd dat jij ook een Threads aanmaakt, dan volgen wij elkaar.
Ze zijn daar gedieper in trouwens hoor. Ik heb een vriend van mij die woont in Canada, daar kunnen ze natuurlijk nu even gebruiken. En die stuurde mij op Twitter een DM van, hey, klopt het nou dat je me hebt uitgenodigd voor Threads? Want ik wilde eigenlijk helemaal liever niet op. En ik heb sinds die eerste keer Europa, heb ik die app niet meer aangeraakt. Ik heb ook nu nog geen interesse om er zelf een account te maken. Maar ze zijn dus nu ook alweer een beetje van die heigerige berichten aan het sturen die net zo misleidend klinken alsof een vriend jou heeft gevraagd om te komen. Dat maakt me wel een beetje soort van cynisch over hoe ze dit gaan aanpakken. Het klinkt weer heel Facebook-achtig allemaal.
Facebook is er groot mee geworden, ja. Ik wou net zeggen, ja. Het klinkt precies zo.
Het is een blijf wel meta, jongens.
Je vrienden hebben wat over jou besproken. Oh, wat dan? Ja. En dan ga je kijken en dan is er niks. Ja.
Ja, en wat dat betreft, je ruilt natuurlijk de ene miljardair in voor de ander als je er naartoe gaat. Ik heb nou niet het idee dat Zuckerberg nou iemand is waarbij ik denk van yes, geef hem dan maar al mijn data op sociale media.
Nou, het maakt het wel overzichtelijk, hè, toch, ergens. Weet je, dat eigenlijk alle socials zitten gewoon bij Meta dadelijk.
Ja, als, ja.
Ja, monopolie, ja, dat pakt altijd goed uit.
Het is, als ik er, weet je, als je plat slaat, is het ook gewoon een economische beslissing van Meta. Want die zien natuurlijk al maandenlang dat al die adverteerders weglopen bij Twitter, bij X. Ja, je kan nu ook weer kijken naar die... Daar zijn allemaal berekeningen over gemaakt. Het lijkt erop dat hij de helft tot een kwart van de inkomsten nog over heeft. Dus hij heeft echt heel veel adverteerders weggejaagd. Hij scheldt ze ook steeds uit, Musk, weet je wel. Dus hij doet te weinig aan antisemitisme en zo. Hij loopt zelf ook weer allemaal vreemde dingen te propageren, waarvan zelfs, weet je wel, de president van Amerika en het Verenigd Koninkrijk en zo zich geroepen voelen om te zeggen, dit kan niet. Dit is belachelijk. Hij vindt dat wel kunnen, maar dat kost hem een hoop adverteerders. En ze weten bij Meta natuurlijk gewoon, bedrijven hebben advertentiepotjes. En die zijn vaak zelfs al toegewezen. Weet je wel, je zegt gewoon, je krijgt een budget, de advertentieafdeling, en dan heb je gewoon zo'n deel van dat budget gaat naar adverteren op Twitter. Maar ja, als dat wegvalt, dan heb je dat zakje geld over. En Meta dacht gewoon, nou, zullen wij iets bouwen met precies dezelfde insteek waar je dan met je zak geld naartoe kan. Dat is natuurlijk ook gewoon deel van de rekensom geweest.
En we hebben die cijfers er even bij gehaald. Dus de laatste openbare cijfers, dan hebben we het over de tweede helft 2021, eerste helft 2022, was de advertentieomzet van Twitter $4.7 miljard. En volgens Bloomberg wordt dat in 2023 nog maar 2,5. Dus bijna dat is bijna nog maar de helft. Dat doet natuurlijk echt wel heel erg veel zeer daar. En daarom is inderdaad Musk ook zo verbolgen daarover en loopt hij... Ja, inderdaad, bijna een beetje ruzie te zoeken met adverteerders die weglopen. Maar het is ook dichter bij huis hier in Nederland ook. Hè? Ik las van de week NRC, de krant, de site, de app, de podcast. Die stoppen per januari met adverteren op X. En overwegen het zelfs ook helemaal te verlaten. Ja, weet je, dat zijn allemaal geen goede... Het gaat gewoon niet goed. Weet je, en ook weer nog zoiets... en dat is ook omdat die content moderators bij X eigenlijk allemaal zijn ontslagen door Musk, want free speech moet hier de scepter zwaaien. Ik bedoel, Twitter was al een haatpool, maar dat is omdat al die moderators zijn verdwenen eigenlijk alleen nog maar verergerd. Bijvoorbeeld heel recent, de oorlog tussen Hamas en Israël, die begon op 7 oktober. Nou, er is onderzoek gedaan, want... We zien een enorme toename van antisemitisme en islamofobie. En dan vooral op X. Zo zijn de cijfers van de Amerikaanse Joodse Anti-Defamation League. Een belangenorganisatie. En die hebben dat geïnventariseerd. En die zagen een toename van 28%, een kleine 30%, op Facebook van haat speech. Maar een toename van 900% op X.
Ja,
hallo. Ik, en ook in Nederland ook. Het was een artikel van NRC wat ik erover las. Ook in Nederland maken de meldpunten overuren. Er worden ook zelfs gewoon journalisten bedreigd. Zowel van pro-Israëlisch perspectief als van de pro-Palestijnse kant. Maar ja... De gedonde begon eerder dit jaar. We zijn het gewoon zat. Adverteerders zijn het zat. Het is een beetje misschien een Faustiaanse deal om dan naar Threads te gaan. Ja. Maar ja, nou ja. Ik zie er wel naar uit. Ik bedoel, het positioneert zich in ieder geval heel duidelijk als een vriendelijkere plek. Ja. Heel duidelijk. Hè? Nieuws en politiek bijvoorbeeld hebben geen prioriteit op Threads. Ja, en je kan dan zeggen, ja, wat is dat dan? Een beetje windows dressing, een beetje doen alsof alles happy, happy, joy in de wereld is.
Het is een beetje Facebook met je ouders, heb ik het idee. Dat gewoon van de leuke kattenfoto's van iedereen, die staan al op Facebook, die staan straks denk ik ook op Threads. Ik denk dat ze gewoon dat misschien willen herpakken op zo'n manier. Maar het is wel lekker onschuldig, daar heb je wel gelijk in.
Ja, maar goed, weet je, de begindagen van Twitter, we zijn er allemaal geweest... ja, dat was natuurlijk ook heel pittoresk eigenlijk achteraf gezien.
Ja, daar zat ik over te denken. Want ik geloof ook helemaal dat Threads het gaat winnen, hoor. Ik bedoel, ik zit wel graag op Blue Sky. Dat groeit ook niet heel hard. Dat zal inderdaad ook niet de grootste worden. Maar Twitter was natuurlijk ook altijd een beetje de underdog, hè? Als je de cijfers van Twitter naast Instagram en Facebook zet, was het ook altijd de kleinste jongen. De schaal maakte het niet leuk. Het was gewoon juist het clubje medejournalisten en mede techmensen wat altijd leuk was. En ik hoop gewoon nog steeds dat Blue Sky dat gewoon een beetje invult. Naast
Want
Threads,
wat was nou eigenlijk het geheim daaraan? Het geheim was eigenlijk een mix tussen je voelde je als gebruiker op gelijke hoogte met bekendheden en journalisten en zo. Uh-huh. Dus het maakte alles veel laagdrempeliger. Je kon heel laagdrempelige gesprekken voeren, wat vrij lang ook best wel goed ging, zonder haat en zo. Tot ineens al die honderden anonieme accounts. Ja, als je nu gewoon naar een account van een nieuws outlet gaat, maakt niet uit of het de NOS of RTL Nieuws of NRC of Volkskrant, maakt niet uit. Daar ga je naartoe, dan klik je op een nieuwtje, wat maar ook maar in de buurt komt van politiek of klimaat of zo. Alle reacties zijn gewoon helemaal rabiaat, helemaal knettergek, haat, schuimende,
schuimbekkend.
Schuimbekkend met een gestrekt been en het is helemaal losgeslagen. Het is gewoon in de verste verte geen prettige plek meer. Waardoor dus ook al die smaakmakers, want iemand moet het gesprek aanzwengelen, die verdwijnen. Media die zien er niks meer in. Heel veel sterren denken ook, ik laat me hier daaruit niet vol schelden. De ene naar de andere. BN'er vertrekt ook van X. Politici zeggen nu, weet je wel, oud-Kamerleden die nu uit de Kamer gaan na de verkiezingen zeggen van en dan ben ik ook weg van X hier, ben ik daar eindelijk vanaf. Weet je, het is een verplichting geworden in plaats van een prettige plek, weet je. Mensen gingen vrijwillig met plezier naar Twitter en gingen daar lekker twitteren. En het was al grappig en interessant. Ja, dat zit er nou niet meer bij.
Dat voelt al lang geleden, als je het zo zegt, Floris. Ja.
Toch? Ja. Ja.
10 jaar terug, geloof ik, hoor. Maar dat gevoel heb ik nu wel bij Blue Sky. Ik had er gisteren een berichtje op gezet. Kreeg ik een like van Claudia de Breij. Denk ook van, dit is gewoon, het maakt alles weer zo horizontaal dat iedereen gewoon met iedereen in contact is. Het is allemaal goed. Ja. Maar dat werkt ook alleen nog op die kleine schaal. Als Blue Sky straks groter is, dan wordt het net zoals bij Twitter.
Ja. En dan hebben we ook nog
waarschijnlijk Threads ook. Tenzij ze daar dus echt een hele strikte moderatie op toepassen.
En dan bestaat nog de mogelijkheid dat het allemaal, want het is allemaal half open. Dat is ook wel grappig. Ze hebben in ieder geval allemaal het voornemen om het federatief te maken, heet dat dan. Dus je zit dan gewoon,
zoals bij Mastodon.
Ja, zowel Blue Sky als Threads hebben de intentie om Fediverse heet dat dan toch? Dat betekent dan kort gezegd eigenlijk dat je jouw account en volgers, die kan je houden, maar je kan je zeg maar de deur openzetten naar die andere diensten. Dus dan ben je daar ook ineens zichtbaar en vindbaar en kan je ook dingen van die dienst lezen. Dus dan, je krijgt dan een soort netwerkeffect in je sociale netwerk. Nou, je kan dan in de toekomst, dat is wat ze toe hebben gezegd, de Threads zegt van wij zetten de deur straks open en Blue Sky doet dat ook en Mastodon die doet het ook. Dus dat je straks zegt van ik kan. Weet je wel, straks kunnen Threads en Mastodon en Blue Sky met elkaar netwerken. Ga er dan nog maar eens aan staan. Want dan hoef je dus inderdaad niet eens meer per se te kiezen, bij wijze van spreken, tussen een van de drie. Als jij ergens zit, zit jij op het sociale netwerk.
Moet ik eerst nog wel even zien dat Meta dat gaat doen.
Tuurlijk, ja.
Het zou ons wel wapenen tegen, als dit zeg maar helemaal implodeert en net zo erg wordt en dat alle naties dingen aan het roepen zijn op Threads straks. Dat het is wel een fijn idee als ik inderdaad met mijn gebruikers dan weer naar de volgende dienst toe kan. In plaats van dat Blue Sky dat ik weer iedereen moet volgen en iedereen moet vinden. En hopen dat iedereen mij weer weet terug te vinden en dat soort dingen. Het is wat toekomstbestendiger.
Ja.
Ja. Zitten wij trouwens op Threads?
Ja, wij zitten op Threads. Dus als de mensen dit luisteren na donderdag of ook weet je, als ze het hebben. Dan zijn wij gewoon bright_nl op Threads.
Dan is het tijd voor het hoorspel. En dit is het geluid van vorige week. En we hoorden niet het opstartgeluid van de Xbox. Maar er wordt wel iets opgestart. En de groene kleur van de Xbox heeft hier ook wel mee te maken.
Cryptisch.
Maar wat er wordt opgestart is stukken groter. En je zet het niet makkelijk meer uit. Huh. Als je het nou nog niet weet, nog een keertje luisteren. Denk je dat je het weet? Mail dan even naar podcast@bright.nl En onder de winnaars verloten we weer dat bekende Bright t-shirt. Volgens Bloomberg wil Apple zijn iPad line-up komend voorjaar vereenvoudigen. Daar hebben we ook al wat ideeën over, toch, Erwin?
Zo, echt wel. Ja. Nee, ja, kijk, Apple begon ooit natuurlijk met één iPad in 2010. Het verkoopt nu 5 verschillende modellen, waarvan eentje, de Pro, ook nog eens in 2 maten. En ja, ik snap het wel. Weet je, dit zijn producten die zijn volwassen geworden. Ja, dan moet je moet wat doen. Hè? Je moet dan productdifferentiatie doen om de verkoop een beetje op peil te houden. Maar ja, laten we wel zijn, ik vind het gewoon best wel een zootje. Hè? Want ja, we hebben allemaal verschillende poorten, verschillende chips, verschillende accessoires die niet met elke iPad werken. Ja, prijzen
drie pennen.
Die verwarrend dicht bij elkaar liggen. Ja, je ziet gewoon door de bomen bijna het bos niet meer. Hè? Want ja, even voor de compleetheid, ik zal er even het rijtje opnoemen natuurlijk. We hebben de gewone iPad, komt in 2 versies, namelijk de 9e en de 10e generatie. Die 9e, dat is nog gewoon met een homeknop en zo en een dikke bezel. Die kost vanaf €440. Die nieuwere gewone iPad heeft dan ook een iets snellere chip, maar die lijkt op een iPad Air trouwens, maar die kost dan €590. Dat is een stap van €150 duurder. Dan gaan we vreemd genoeg kleiner, maar wel nog steeds duurder. En dat is ook een van de oudste modellen in de huidige line-up. De iPad Mini, 6e generatie. 8,3 inch hè, trouwens. Die begint bij €660. Huh? Dus dat is dan geen sprong van €150 vanaf die iPad. Maar desalniettemin toch weer €70 duurder. En niet de helft kleiner hoor, maar goed. Dan komen we aan bij de iPad Air. Ja, hè, de 5e generatie inmiddels. Zit een M1-chip in. Is vorig jaar gelanceerd. Begint bij €790. Dat is toch wel weer een sprong van €130 vanaf de Mini. En €200 vanaf de gewone iPad. En dan heb je dus die 2 versies van de iPad Pro nog. Hè. De 11-inch begint bij €1070. Zit een M2-chip in. En de 12,9-inch, zeg maar de 13-inch iPad Pro, ook M2-chip, ook vorig jaar gelanceerd, begint bij €1470. Kortom, we hebben een range tussen de €440 en €1470. Dus ja, die line-up is gewoon raar, weet je. Die Mini is natuurlijk een beetje een weirdo in de line-up. De 10e generatie gewone iPad lijkt heel erg op de Air en dan heb je weer de gewone, of de Air, die is, ja, als je van een afstandje kijkt, kun je hem bijna ook niet onderscheiden van de iPad Pro 11 inch. Weet je, als je het aan mij vraagt, geef mij gewoon een heel simpel, goed, beter, best line-up. Huh? Toch?
Ja, ja. Ja, ik denk het ook.
En dan krijg je dit. Hou je vast, hè?
Even, het is opgelost voor Apple.
Ga met me mee. Ik heb de puzzel hij solved dit volgens mij. Maar
ik bel Tim even in, kan hij meeluisteren?
Ja, we gaan Apple ook nog even bellen dadelijk. Goed, beter, best. Dus we beginnen met gewoon de iPad. En die komt in 2 maten. Ja, 8,3 inch, nu de Mini. En 10,9, nu de gewone 10e generatie iPad. Daar zit een M1-chip in. Dus niet niet A13, 14, 15. Nee, gewoon hoppatee, de M1-chip. Prima chip. Daar bestaat geen Magic Keyboard voor. En als je een pencil wil gebruiken, dan gebruik je die nieuwe USB-C-versie. Helder? Dat is goed. Dat zijn prima iPads. Gaan we een stapje beter. Gaan we naar de iPad Air. Ook die komt in 2 maten. 10,9 inch, net als de huidige Air. En 12,9. Ja, je denkt van, maak ik het nou ingewikkelder? Nee, volgens mij niet. Ook dus de Air in 2 maten, 10,9, 12,9. Daar zit een M2-chip in. Dat is in de gewone iPads, M1, in de Air, M2. Die kun je koppelen aan de Magic Keyboard, de eerste versie daarvan. Laten we die even de eerste generatie noemen. En deze Airs werken ook met de Apple Pencil, die USB-C-versie, die nieuwste Apple Pencil. Dat was beter. Derde stap, laatste stap, best, uiteraard de iPad Pro. Daar zien we dan de 12,9 inch. Hè, dat is nu ook de huidige grote iPad Pro. Maar daar prikken we dan gewoon nog een grotere iPad Pro naast, een 14,1 inch. En wat maakt dan deze iPad de allerbeste? Nou, ze zijn voorzien van OLED-schermen. Hè, ProMotion uiteraard. Ze werken met een nieuwe versie van de Magic Keyboard. En ze werken als enige met die Apple Pencil 2. Dat is die ene die je magnetisch kunt opladen aan de rand van je iPad. Goed, beter, best. iPad, iPad Air, iPad Pro. Klaar. Oeh. Denk je ervan?
Mag ik op één puntje tornen? Ik vind het over het algemeen een goed lijstje, maar ik heb één dingetje wat ik anders zou doen. Aha. Ik zou bij de... Ja, sorry, ik weet dat je de baas bent, dus ik hoop dat ik mag blijven als ik dit gezegd heb. Nee, ik denk dat bij de goedkoopste iPad zou ik nog misschien geen Magic Keyboard, maar een toetsenbord oplossing doen, want die gaan naar al die scholen. Dus ja, al die studenten die zitten mee te tikken, die hebben een
bestaat,
keyboard nodig.
Die bestaat nu ook. Ja, dat is gewoon die, wat is het, die Type Folio Sleeve, hoe heet dat ding?
Oh ja, dat is gelijk in.
Dus alleen je hebt niet zo'n super fancy Magic Keyboard.
Nee,
je hebt
wel
een case met een toetsenbord eraan. Maar...
Ja, zelfs een trackpad toch zit eraan bij die, voor die goedkopere iPad.
Oh,
ja.
Nou, dan heb ik niks gezegd. Kijk, als er maar een toetsenbord bij zit, dan vind ik deze super logisch. Dit is...
Ik vind hem wel.
We CC Apple, dat is hartstikke leuk.
Ja, want waar zou anders die Mini horen? Ik dacht ook nog, die Mini is misschien een Mini Air. Maar ja, dat is overkill. Want de Mini heeft absoluut een plek. En ze laten dat ook steeds zien, weet je wel. Toen de vorige Mini werd gelanceerd, zeiden ze ook van... Ja, weet je, heel veel mensen gebruiken dit toch. Ook professionals en zo. Gewoon artsen bijvoorbeeld, die dan een iPad in hun zak hebben. Groter dan een telefoon. Niet zo groot als een hele tablet. Je kan die gewoon best wel goed in je zak meenemen. Monteurs ook, die zo'n ding hebben om dingen op te zoeken. Maar moet die zo krachtig zijn? Volgens mij niet per se, toch?
Nee.
Dus dan kan het wel zo'n instapper zijn. Juist ook, omdat bij die beroepen kan hij ook vaak kapot vallen. Wil je hem nog wel eens kunnen vernieuwen een paar jaar later? Dan is juist goedkoop beter eigenlijk.
Ik snap ook niet waarom die Mini überhaupt inderdaad sterker is gezien. Het is een kleiner schermpje, dus je kan lage resolutie doen. Er hoeft minder gerenderd te worden. Het feit dat die inderdaad in een huidige line-up zo'n goede chip heeft, is echt super raar.
Ja,
dus doel. Hier hoort hij. Hij hoort gewoon bij de laagste, helemaal mee eens.
Oké. Okay. Maar Apple verkoopt natuurlijk nog meer producten. Ik ben even nog doorgegaan op op deze tour.
Diep in de rabbit hole in.
Precies, want dan komen we natuurlijk bij de iPhone, Apple's belangrijkste product. En daar verkopen ze op dit moment maar liefst 7 modellen. Even voor het rijtje, de iPhone SE... De iPhone 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. Oké, 7 stuks. En de chips die reiken van de A15 in de derde generatie iPhone SE tot aan de A17 Pro in de huidige iPhone 15 Pro modellen. Toen ik dit trouwens nog even voorbereidde... Ik heb ook alle reviews natuurlijk weer gedaan het jaar enzovoort. Maar toen ik het rijtje zo opstelde, dacht ik wel van... wat doet die iPhone 14 daar nou eigenlijk nog? Ik bedoel, natuurlijk, Apple heeft altijd de gewoonte om oudere modellen ook nog te kunnen of aan te bieden. Die zijn dan wat afgeprijsd. Maar die 14, we beginnen even bij de SE 530. Maar goed, dat is nog met de homeknop, 4,7 inch schermpje. Ja, kan eigenlijk echt niet meer, maar goed, daar kom ik dadelijk op terug. De iPhone 13 dan, verkopen ze ook, kost €750 vanaf. De iPhone 14, die van vorig jaar, 2022, €870. Maar het enige verschil bijna is alleen maar de chip tussen die twee toestellen. Het is niet de Dynamic Island, want dat zat alleen bij de 14 Pro.
Oh, ja.
Dus wat...
misschien een van de
lens upgrade misschien nog wat ik over het hoofd... Nou, echt detailwerk dus. Dus die snap ik überhaupt al niet eigenlijk, maar goed. En dan vraag ik me toch af van... en ik ben een fan geweest van de 12 mini, 13 mini. Ik heb een zwakke plek voor die minis. Maar... Ja, waarom verkoopt eigenlijk Apple nog kleinere... waarom verkopen ze bij de duurdere modellen nog kleinere uitvoeringen? Een klein is dan ook 6,1 inch. Kortom, ik heb hier ook even flink de scharen, de ploeg doorheen gehaald. En kom ik uit ook weer goed, beter best, op het volgende rijtje. Ben je benieuwd? Oké, okay, let op. Dan gaan we beginnen. De goedkoopste is de iPhone SE. Maar dan een vierde generatie. Een nieuwe iPhone SE. Die is gebaseerd op het 12 en 13 mini formaat. He, dus wel met Face ID. He, dus niet meer de homeknop, dat is allemaal weg. Maar wel Face ID. Maar dus een 5,4 inch scherm is dat. He, net zoals destijds de 12 en de 13 mini. Lees lekker klein. Er zit wel gewoon, gewoon een A15 zit daar, chip zit daarin. Die verscheen ook voor het eerst in de iPhone 13. Die zat ook al in de... Nee, die zat al in de SE. Oh, wacht. Nou ja, misschien mag dan toch wel de 16... Ja, oké, dan maken we de A16 van.
Om te gul zijn.
Spontane upgrade.
Ja, die verschenen ook in de iPhone 15. Ja, nee, dat is beter. Ja, dus een vierde generatie iPhone SE. 5,4 inch scherm. En A16 chip. Heerlijk. Dat is goed. Oké, gaan we door naar beter. Dat is de iPhone 6. Ik heb het dan over de line-up voor 2024. Hè? Dan wordt dan natuurlijk de iPhone 16. Eens? Ja? Mm-hmm. Die is 6,1 inch. Net als de gewone 15 nu en de 15 Pro. 6,1 inch. Daar zit dan natuurlijk de chip in die dit jaar in de Pro-modellen zat. Hè? De A17 Pro. Dat is beter. En dan gaan we naar best. En dat wordt de iPhone 16 Pro. En die is alleen maar verkrijgbaar in 6,7 inch. Nu zeg maar dus het Pro Max model. En daar zit dan natuurlijk weer de allernieuwste chip in. De A18 Pro. Of misschien laten ze dat Pro er weer achterwege. Maar, hè, dus je krijgt goed iPhone SE 5,4 inch. Beter iPhone 16 6,1 inch. En best iPhone 16 Pro 6,7 inch. En hoppatee. Simpel.
Ik vind deze omstreden, deze lijst van je. Bij iPads kan ik er helemaal in vinden. Maar ik vraag me af, er zijn toch denk ik heel veel mensen die graag een Pro-telefoon willen, maar dan niet per se het grootste scherm. Die misschien dan toch weer een kleiner ding hebben. Ik denk dat dat veel meer een smaakgericht dingetje is bij deze. Dus ik vraag me af hoe dit zou vallen.
Ja, ja, nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd, kijk, als Apple ergens niet aan gaat tornen, dan is het aan de line-up van de iPhone, denk ik. Maar... ja, het zou het wel, wat mij betreft, wel overzichtelijker maken, toch? Of Floris, wat denk jij?
Nou, ik heb hetzelfde dat ik denk, welk scherm zit er dan in welke iPhone? Want ik vind het wel heel prettig. Ik ben inmiddels ook gewend aan dat scherm, dat promotion scherm, 120 hertz. Ja, dat doet Apple nog steeds niet in die normale iPhones. Als ze dat zouden gaan doen en die camera's en zo. Maar ja, dat is eigenlijk vraag ik me ook heel vaak af waarom bestaat die nieuwe normale iPhone nog? Dus ze komen ook dit jaar bijvoorbeeld met een iPhone 15. Wat op zich een hele leuke telefoon is. Maar eigenlijk zou je inmiddels kunnen zeggen... je moet elk jaar alleen maar met een nieuw Pro-model komen. En de Pro van vorig jaar afprijzen. Eigenlijk zou je in zo'n situatie moeten komen. Dat ze gewoon volgend jaar zeggen, we doen geen... er is geen normale iPhone meer. We verkopen nu gewoon nog steeds de Pro. De Pro-modellen, die verkopen we. Want die zijn even groot als de normale iPhones. Dus ze zeggen gewoon, we gaan nu gewoon de 15 Pro en 15 Pro Max. Die gaan we verkopen voor normale iPhone-prijzen. En voor dit jaar hebben we een nieuwe iPhone 16 Pro en 16 Pro Max. Ja, voor de hoofdprijs.
Ik zit te welke denken, oudere modellen verkopen ze dan? Dus dan verkopen ze niet daarnaast de iPhone 15?
Van nee, helemaal niks meer.
Maar iPhone 15 Pro?
Ja, ik zou gewoon zeggen...
Of niet?
Ja, wel. Dus ze verkopen alleen de... Want dat doen ze normaal juist niet. Normaal blijven ze de normale iPhones heel lang verkopen.
Ja, precies. Ja.
En de Pro-modellen worden eigenlijk maar 1 jaar gemaakt en verkocht.
Ja.
En ik zeg van, draai het eens om. Doe gewoon de Pro's, die laat je gewoon, omdat ze zo goed zijn. Het is de top van je kunnen. Die verkoop je gewoon. Ook, weet je wel, volgend jaar verkoop je nog steeds de Pro. Verder niks. Gewoon de SE en Pro's.
Ja,
dat neemt het middenstukje van Erwin's lijst, zeg maar, in beslag dan.
Ja, maar ja, dat is ook duur waarschijnlijk.
Dat gaan ze ook niet doen, denk ik.
Nee.
Ze willen toch aan de onderkant snijden, snap ik heel goed.
Ja.
Maar aan de onderkant snijden snap ik heel goed. Want als ik zit te denken, als ik mensen iPhones aanraad, dan is het altijd of het advies van, nou, de goedkoopst mogelijke, neem maar een SE, want je wil weinig uitgeven. Of ik zeg van, nou, als je kan investeren, doe dan maar de recente, want het gaat lang mee. En die onderkant is nu veel te complex met de 13, de 14 en dan een gewone 15 en dat soort dingen. Dat is allemaal heel te veel gedoe.
Ja. Maar goed, we hebben dan natuurlijk ook nog om het rijtje even helemaal af te maken. En ik zit toch een soort in die drie eenheid, zo'n hinkstapsprong hier de hele tijd. We hebben ook nog de MacBooks. Nou, daar is Apple op zich, kun je zeggen, aardig bezig. Hè? Er zijn, dus de MacBook, de laptops, er zijn drie consumentenmodellen en drie pro-modellen. Nou, oké, best wel overzichtelijk. Hè? We hebben een... totdat je een beetje gaat inzoomen, hè? Want die drie consumentenmodellen, dat zijn drie MacBook Airs. We hebben een 13,3 inch uit 2020, mind you. 3 jaar oud, dat is bijna gênant, maar met een M1 chip. Dan dus de 13 inch heet die, dat is eigenlijk 13,6 trouwens. Dat is de M2 versie van vorig jaar. En dit jaar kwam daar de 15 inch, 15,3 eigenlijk, M2 versie van de Air bij. Dus dat zijn die drie consumentenmodellen. Recent hebben we natuurlijk de drie nieuwe Pro-modellen gezien. Met een 14,2 inch met alleen de M3 chip. Een 14 inch met of de M3 Pro of M3 Max chip. Zeg maar de echte Pro-modellen. En uiteraard de 16 inch met ook de M3 Pro of Max. Ja. Maar ook hier weer denk ik, ja jongens, goed beter best. Hoe doen we dat hier? Nou, heel simpel. Ik pleit voor de terugkeer van de gewone MacBook. Gewone MacBook. Geen Air, geen Pro, gewoon MacBook. En even een knipoog naar het verleden. Breng een MacBook 12 inch uit. Net zoals destijds. Floris heeft er een gehad. Kan die zo meer over vertellen. Met een M1 chip. Dat is prima. Gewoon als een instapmodel. Hè? Ook voor studenten enzovoort. Niet gewoon 1000 euro max. Meer dan genoeg. Dan krijg je de MacBook Air, 13 of 15 inch. Daar zit de M2 in, zit die nu ook. En dan de MacBook Pro, 14 en 16 inch met de M3. Hè, zoals nu ook al. Kortom, MacBook gewoon erbij terug. Wat jullie?
Ja, daar ben ik al voor. Ik was dol op die 12 inch MacBook. En de genade eraan waren die butterfly toetsen worden. Maar die ging steeds stuk. Maar gewoon het formaat vond ik heel goed. Want het was echt de meest draagbare MacBook. Die was alsnog ook... kleiner en dunner. Het was
wel een groot verschil. Die was toen peperduur. Dat was een soort bijna een beetje conceptueel model. Ja, was ik ook pleit express. Gewoon voor de terugkeer van de betaalbare MacBook. Ja. Wat daarvoor de iBook was.
Ja, als je die er nu ook doet met de huidige dunnere schermranden. Je krijgt echt een netboekje of zo. Ik vind dat echt heel leuk. Gewoon een super handzaam dingetje. Gooi je zo in een tas. Ik denk dat wel...
genoeg schermformaat kan wel werken. Ook. Want het tekenende eigenschap van die MacBook was... Hij is zo breed als dat een normaal toetsenbord breed is. En als je kijkt bij de MacBook Air, dan zit er nog een randje omheen. Nou, die had echt gewoon een toetsenbord tot de rand van de behuizing. En dat was het formaat. En daar kun je een hele leuke laptop van maken, inderdaad, die voor heel veel mensen geschikt is. En wil je
maar
een
zou je daar niet het scherm...
Ja, dan doe je een grote scherm aan.
Ja, dat wou ik net zeggen, inderdaad. Je moet hem ietsje groter maken om die dunnere schermranden dan weer aan te vullen. Want die had nog die dikke bezels, had hij toen bij de 12 inch... Dus als je nu zeg maar het scherm 12 inch maakt en je voegt de toetsenbord eraan, dan moet je toetsenbord wel weer krimpen. Dus hij moet dan ietsje groter misschien nog zijn.
Nou, dan is het schermformaat waarschijnlijk formeel gezien iets groter dan 12 inch. Maar het fysieke formaat is dan inderdaad een 12 inch MacBook. Ja, ik voel daar wel wat voor. Ook met die M1, die is rap genoeg voor de meeste dingen die je op zo'n laptopje zou willen doen.
Ja, en voor studenten ook en zo. Weet je, dat is gewoon een instapmodel, hè?
Ja.
Ja hoor, ik krijg helemaal weer een warme herinnering aan mijn PowerBook 12 inch. die was niet cute. Die was wel loodzwaar. Hè? Ik heb hem laatst toevallig een keer met verhuizen nog weer in mijn handen gehad. Man, wat een baksteen. Maar goed, oké. Ja, dus Apple, luister je mee? Gewoon goed, beter, best. Graag, dank je.
Gaan we door met het overige technieuws. Apple laat ook in Nederlanders nu zelf hun iPhone of Mac repareren met echte onderdelen van Apple, gereedschap en handleidingen. In andere landen kon het al langer, nu zijn wij dus aan de beurt. Ook de iPhone 15-lijn en enkele recente Macs zijn toegevoegd aan het programma, dat nu uit 35 recente iPhones en Macs bestaat. Volgens Apple kiezen veruit de meeste mensen alsnog voor reparatie door een expert. Dus waarom is dit toch zo belangrijk?
Ja, toch het recht op reparatie, hè? Dat is lang op gehamerd. Apple werd lang verweten dat zij iPhones expres moeilijk te repareren maakten, weet je wel, met veel lijm erin en zo. En
was ook zo.
dat je niet, nou ja, je kon ook als consument gewoon niet, als jij zei, en je, weet je, stel je woont niet in de buurt van zo'n reparatiecentrum, of je vindt gewoon uit principe dat je het zelf wil doen, dan kon dat niet. Dan kon jij niet naar Apple bellen en zeggen, doe mij even een iPhone beeldscherm, een echte. Weet je wel, en er waren vaak wel. En ook een ander probleem daarbij was dat ook van die reparateurs die niet bij Apple aangesloten waren, want je hebt eigenlijk drie gradaties. Dat is nog wel leuk om even te verduidelijken. Je hebt gewoon de Apple Store zelf. Daar kan je naartoe met je kapotte iPhone. Nou, dan wordt het natuurlijk geregeld met echte onderdelen en helemaal goed. Dan heb je Apple Authorized Repair Centers. Bijvoorbeeld de iMac. Daar kan je ook heen. Hetzelfde verhaal. Die hebben gewoon contact met Apple altijd al gehad ook. Die hebben de juiste onderdelen. Ja. Dan kan het een dagje langer duren omdat ze even moeten schakelen. Nou, dat is ook zo. Dan heb je de derde groep. Al die andere reparatiewinkels. Gewoon een telefoonzaak bij jou in de winkelstraat. Dan ga je naar binnen en dan zeg je van, kun je mijn iPhone repareren? En dan was het de afgelopen jaren zo dat ze zeiden ja, maar dan doe ik er een onofficieel scherm in.
Ja, en dat komt uit dezelfde fabriek, hè? Maar ja.
Ja,
nou, maar dan miste vaak een chipje, toch? Dat je dan op je iPhone weer een bericht kreeg van, begon, oh, dit is inderdaad niet officieel.
Nee, ja, dus het kon variëren, hoor. Je kon ook echt wel terugkomen. Ik heb wel eens familie gehad die dan met een, dat je gewoon zag van, wat heb jij nou voor een flat scherm? Nou, dat is gewoon een heel ander LCD-scherm ingedaan met hetzelfde formaat. Of ze doen er inderdaad uit dezelfde fabriek een scherm in, maar dan ontbreekt de beveiligingschip. Want er zit ook een gezichtsscanner in jouw scherm gebouwd, hetzelfde onderdeel. En die moet gekoppeld worden aan de beveiligingschip in die iPhone, om er echt zeker van te zijn dat je die niet aan het spoeven bent.
Ja.
Apple voegt dus functies toe en op een gegeven moment komen die nieuwe functies haaks te staan op de repareerbaarheid. Dat was een soort van piekmoment waarop echt gewoon ook bijvoorbeeld iFixit zei, dit is niet meer oké. Waarop politici begonnen te pushen. En inmiddels is er een soort van kentering waarbij ook iPhones steeds iets beter scoren bij iFixit. Waarbij iFixit...
Ja, dat is de gerenommeerde bron eigenlijk.
Ja. En het gaat er dan vooral om dat als je bijvoorbeeld het achterpaneel eraf haalt, dat dan bijna alles, dat je bijna overal bij kan. Dat is prettig. Dat is fijn ook voor mensen die dat normaal nooit doen. Dan weet je, dan kan je alsnog aan de slag. Apple zelf zegt ook dat ze, nou ja, zo goed als dat gaat, die repareerbaarheid verbeteren. Ze zeggen van ja, we moeten die lijm, het is niet dat wij met elkaar bespreken van hoe kunnen we die iPhone zo slecht mogelijk te repareren maken. Want ze, nou ja, ze willen ze ook zelf graag fixen. Maar die lijm die is er ook omdat zo'n ding, weet je wel, er zijn meer redenen om een iPhone dicht te lijmen dan om het moeilijk te repareren te maken. Het is ook zodat als hij valt, dat hij niet meteen in 1000 stukjes uit elkaar valt. Het is ook zodat die waterdicht is en zo. Dus er zitten om meer redenen. Het is een balansspel. En die balans gaat dus steeds beter richting het goed repareerbaar zijn. Dat zegt iFixit dan. Die is, nou ja, daar onafhankelijk in. En die geven alsnog dan die iPhones de afgelopen tijd een lage score, omdat heel veel van die onderdelen in veel landen nog niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de iPhone 14 scoort goed, want die stond er al bij. De iPhone 15, die komt er pas nu bij. Die scoorde nog niet zo goed. Omdat je dus, als die stuk ging, kon je die onderdelen nog niet krijgen. Nou, daar wordt Apple op beoordeeld. En dat wordt nu steeds beter.
Ja. Wat ik trouwens leuk vond is dat, ze zijn dit in Nederland gestart, wat ook vandaag in Amerika is gekomen, is zo'n speciale diagnosepagina.
Ja.
Waarbij je dan kan doorgronden wat er met je iPhone aan de hand is. Maar er staan dus allemaal van die toeltjes op. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een probleem met je speaker hebt, dan kun je je iPhone bij de microfoon van je Mac of zo houden, een geluidje afspelen en dan luistert zo'n programmaatje van, hey, dit klinkt ernaar dat dit onderdeeltje kapot is of ja, dat er aan de hand is. En dan kun je dat vervolgens gaan repareren. Dat je echt zonder hulp van zo'n medewerker al weer een veel complexere diagnose kunt stellen wat er aan de hand is.
Hebben wij nog niet inderdaad, maar dat zijn inderdaad van die dingen. Ja, het is ook als je bijvoorbeeld je AirPods, als daar iets mee was, dan kon Apple heel goed die noise cancellation testen. Daar hadden ze dan ook weer zo'n tooltje voor gemaakt. En dit, ja, heel veel van die dingen, zolang het software-based is, kunnen inderdaad consumenten dat dan ook gaan gebruiken. Dat is wel leuk, ja.
Ja, heel cool. WhatsApp is op stoom met nieuwe functies. Naast tekstberichten kun je op WhatsApp nu ook spraakberichten automatisch laten verdwijnen nadat ze zijn beluisterd. In navolging van Snapchat kun je nu op WhatsApp dus ook iets sturen dat ze na één keer luisteren wordt vernietigd. En nog zo'n fijne kleine update. Het is in chats nu mogelijk om een bericht bovenaan te pinnen. Dat kan ook een foto of een video zijn. Vooral handig voor chatgroepen om bijvoorbeeld een dienstmededeling onder de aandacht te houden.
Ja,
we zijn wel bezig, hè, daar. ook met de kanalen natuurlijk. Een ene update naar de andere. En
ja.
Ik heb het idee alsof jarenlang eigenlijk niks is gebeurd bij WhatsApp. Nee. En opeens hebben ze de geest gekregen of zo.
Ik vind het wel heel fijn, ja. Ja, ook omdat je er een beetje aan vast zit in Europa. Want ze hebben in Amerika heb je nu altijd gedoe natuurlijk rondom iMessage. En allemaal derde partijen die proberen om iMessage op Android te werken te krijgen. En dan heel verrast zijn dat Apple dat meteen onmogelijk maakt. Ja, hier in Europa is het haast andersom. Hier moet je op WhatsApp zitten. Ik iMessage ook wel met een paar mensen. Omdat ik gewoon, ik vind die app prettiger. Betere foto's en zo. Maar ook daar wordt bij WhatsApp dus aan gewerkt. Het versturen van foto's in de volledige resolutie en zo. Er zit echt wel beweging in. Dus ik hoop dat het... Ja, dat die app straks ook nog, dat ik echt denk van dit is een fijne app die ik met plezier open.
Ja, ja, ik ben er nog niet,
maar we komen in de buurt. Ja.
Ja.
Robot Optimus van Tesla kan nu weer soepeler bewegen. De voeten zijn aangepast, de vingers hebben nu druksensoren en de robot kan nu zelfs eieren oppakken. De robot moet op termijn allerlei zware of saaie menselijke taken gaan overnemen en bovendien betaalbaarder worden. De robot gebruikt daarvoor veel minder sensoren dan concurrenten en werkt net als de auto's van Tesla vooral met camera's.
Ja, ja, hij danst alleen wel net zo houterig als Musk zelf. Ja. Ja, want Musk had dus een videootje gedeeld op X van de second gen.
Oh, dan zeg je X.
Ja, sorry, Twitter. van de tweede generatie Optimus, ja. Maar ja... ik moest inderdaad ook wel meteen aan hem denken. Want zo, heb je wel Musk zo zien, soort zien swingen op podium, toch? Bij Tesla.
Nooit gezien, maar ik kan het me 100% voorstellen bij hem. Ik kan me niet voorstellen dat een niet houterige danser is.
Dat was één op één hetzelfde, ja. Nee. Ja, het is toch... is het al Boston Dynamics niveau? Nee, nou ja, maar goed. Boston Dynamics maakt natuurlijk weer niet echt humanoids, hè. Die maken vooral de hondjes en ze hebben wel een paar van die stellage magazijn robots die grote dozen kunnen tillen en zo, maar ziet er wel knap uit of zo, maar ik vind het wel. Ik heb ook net dat boek geluisterd van Walter Isaacson, die biografie over Musk, en het geeft een iets minder zwart-wit beeld van Elon Musk, maar met zijn 8 bedrijven tegelijkertijd die aanstuurt ongeveer. Hij heeft er best wel wat knappe koppen opgezet. Het doet me ook weer een beetje denken, weet je hebt een tijd lang bijvoorbeeld bij Honda had je Asimo, ook zo'n beetje humanoid-achtige robot.
Oh, ja.
Die kon toen rennen en dit en ja. Ik vraag me toch wel een beetje af of wat hij voor ogen heeft, Musk. Hè, met deze robot, dat zou bijvoorbeeld ook de bestuurder kunnen zijn van de robottaxi die hij ook wil maken. En of, nou ja, hè, of dat ook.
Ja, hij zou boodschappen voor je kunnen gaan doen. Dat zei hij, hè? Dat je bijvoorbeeld zo'n robot verboden. Ja, nou, ik schrik me ten eerste al helemaal een ongeluk als er, ja, misschien went het, maar als je er
dan staat er achter je in de rij.
Ja, komt zo'n robot. En pardon, mag ik er even bij? Ja. Ja. Kan u voor mij van de bovenste plank? Nou ja, het is. Want ook, ik ben vooral...
Denken jullie?
Nou,
dit soort robots, gewoon in het dagelijks leven, in de openbare ruimte?
Nou...
Gaan we dat nog meemaken?
Ik denk het niet.
Ik denk dat we technisch gezien zouden we het kunnen meemaken. Ik denk dat er gewoon maatschappelijk, dat er daar zoveel weerstand nogal tegen gaat zijn voordat dat helemaal is doorgevoerd. Nou, er was laatst nog zo'n restaurant waar dan zo'n Koreaans zo'n wagentje rijdt. Die zeggen, here I come. En dan is eigenlijk een veredeld dienblad wat naar de tafels reed. Nou, dat vonden mensen al zo ongemakkelijk. Ik denk, als we daar nog niet zijn, dan gaat een volledige robot, dat durven we echt nog niet.
Ik weet niet hoor, de hele wereld lijkt wel rechtser te stemmen. En dus alle migraties worden wereldwijd ongeveer platgelegd dadelijk. Ik bedoel, ja, dan hebben we ook wel een arbeidsprobleem. Hè? Dus dan...
Vergrijzing schijnt nu een heel groot probleem daarbij te zijn inderdaad. Het gaat nu heel snel dat er echt heel veel banen bij komen. Maar
je hele leven lang werken en dan verzorgd worden door een robot. Dat is ook
treurig. Hij lijkt me wel heel geduldig.
Dat wel, ja.
Je kan er wel onbeleefder naar zijn. Praat je ook altijd een beetje lullig. Hè? Want muziek aan, in plaats van dat je het gewoon even vraagt. Dat kun je dan ook gewoon doen met je robotverzorger. Zo van, verschoon me luier! En dan is het gewoon goed.
Nu, ik wil eten. Koop wat. Nee, maar ik zie het wel gebeuren. Bijvoorbeeld. Alleen, weet je, het is net hetzelfde als met de zelfrijdende functie van Tesla. Musk wil zo graag dat het er komt. dat hij het al half in die auto stopt.
Ja, nou, hij heeft al 5 keer gezegd dat het volgend jaar verschijnt.
Ja, het zal volgend jaar verschijnen. Hij doet het ook met minimale middelen. Dus camera's rondom en dan een algoritme. En dit moet er dan voor zorgen dat die auto op de weg blijft. Mensen gaan dat dan dus ook aanzetten. Dan is er een melding, hou je handen aan het stuur. Mensen negeren die melding. Maken allemaal auto-ongelukken.
Rijden ze helemaal dood, ja.
Ja, waardoor je eindstand eigenlijk hebt... Je bent te snel geweest met het pushen van die technologie... die op termijn misschien inderdaad best wel levensvatbaar is. Maar daardoor ga je 2 stappen vooruit, 1 stap terug... want maatschappelijk gezien zegt nu ineens iedereen... ja, die zelfrijdende auto's, moet dat wel willen? Hier, ze rijden steeds... Dus ik denk dat dat hier ook mee gebeurt. Dat je dan een robot hebt die te snel in het wild wordt geduwd. Ja. En iedereen zegt dan van, wat doet dat ding hier? Weet je wel, die loopt overal...
Musk was vroeger best wel een held voor me. Toen viel hij van zijn voetstuk. Werd wat rabiater, maar toch wel weer door dat boek. Kijk, hij heeft wel die drang om te vernieuwen en risico's te nemen. Dat waardeer ik wel aan hem. Maar ja, wat jij net schetst, Floris, dat kan wel eens een onbedoeld gevolg natuurlijk zijn. Ik vraag me toch af of hij dat zich voldoende realiseert.
En risico's nemen vind ik hier ook spannend. Ik wil risico's nemen bij een coole elektrische auto is 1 ding. Al kan dat ook gevaarlijk aflopen. Maar als dit een robot is die mij persoonlijk verzorgt, dan weet ik veel wat. En er worden een paar shortcuts genomen. En vervolgens blijkt dat een killer machine te worden. Ik wil dat hij daar wel voorzichtig mee omgaat.
Of die drugsensoren. Ik bedoel, het is leuk, drugsensoren in de vingertoppen. Maar wat als die drugsensoren net niet helemaal goed werken en hij heeft net jouw bovenarm vast?
Was een over-the-air update en er zit een bug in de drugsensor. Ja.
En hij gaat jou verschonen. Ja. Je bent hoogbejaard en hij gaat jou verschonen. Met,
de velletje.
Ja, met je eieren. Ja, nee.
De velletje zit ertussen.
Godverdomme. Auw.
Ja, ik zeg toch niet welk velletje, Bastiaan?
Nee, dat, ik denk dat iedereen aan hetzelfde velletje denkt. Oh.
Nou ja.
Nou, volgend onderwerp.
Zullen we naar de tips? Ja, Erwin, had jij nog een tip voor ons?
Ja, ja, nou, over vieze velletjes. Ik heb een leuke tip. Het derde seizoen van Slow Horses op Apple TV+. Een spionage thriller serie. Maar ja, soort wel zo vriendelijk of zo. Een Britse spionage thriller serie, laat ik het zo zeggen. Maar met een Amerikaan trouwens in de hoofdrol. Gary Oldman als Jackson Lamb. Hij is het hoofd van Slough House.
Ja, hij is ook een Brit. Hij is ook een Brit.
Verdomd, hij is ook een Brit.
Zo goed is hij.
Nou, kun je nagaan. Maar die, hij is hoofd van een het afvoerputje van MI5. Hè? Dus de Britse inlichtingendienst. En alle kneuzen en losers en zo. Die worden dan in een soort aparte divisie gestald en die zitten samen in Slough House en die worden de Slow Horses genoemd. En hij is daar dan wel de leider van. Weet je nog de vieze man van Verkoten en de Bee? Godverdomme, jongens. Zijn haar is ongewassen, hij laat scheten in het restaurant. Weet je, zijn jas is al 20 jaar niet gewassen. Het ziet er niet uit, die vent. Hij doet het echt steengoed. Maar als spion is hij nog steeds top, eigenlijk. Maar goed, en dan hij heeft zo'n team om zich heen. En ik vind ook best wel een leuke rol, trouwens. Jack Loudon, die gast, die speelt River Cartwright. Die vind ik wel tof. Maar goed, er zit iets van... hij heeft een team van een man of 4, 5. Daar gaat er dus ook wel eens een dood. Ja, vorig jaar, ik vond het best wel een revelation, heet dat toch? Een soort openbaring. Ik vond het echt een hele leuke serie. We hadden ook opeens 2 seizoenen in 1 jaar. Het eerste seizoen was begin vorig jaar, het tweede seizoen eind vorig jaar. En nu derde seizoen. En er komt ook nog een 4e seizoen. Ik kan hem van harte aanbevelen, Slow Horses op Apple TV+.
Ja, het is zo genieten. Ik kan niet wachten. Volgens mij komt er vandaag weer een nieuwe aflevering uit, hè? Yes. Elke woensdag. Ja, okay, verheug me.
Nice.
Ik heb ook
Floris,
een,
jij ook nog had.
Ik heb ook een serie tip. Dat is Hilda op Netflix. Derde seizoen is ineens verschenen. Ik dacht dat die misschien al afgerond was, die serie of zo. Want er was al zo lang niks gebeurd. Maar het is een hele leuke animatieserie. Over een meisje en een moeder. En die wonen in een wereld waarin heel veel sprookjesdingen echt bestaan. Maar dat was een heel heilgeestige manier. Dus die serie begint dat zij in de wildernis wonen. Maar daar komen steeds enorme trollen voorbij gelopen. Dus dan besluiten ze om toch maar in de stad te gaan wonen. Want daar staat een muur omheen tegen de trollen. En er wordt allemaal heel, heel rustig mee omgegaan. En er zijn ook bosmannetjes en elfjes en heksen. En er gebeurt van alles. En het is een hele snelle, vrolijke serie. Het is heel mooi getekend ook. Dus ik ben ook wel heel zwaar geïnspireerd ook op vooral die Scandinavische sprookjesverhalen. En mythen en zo. Ja, ik vind het een hele leuke, lichte serie om te kijken. Volgens mij vooral bedoeld voor kinderen, maar ik vind het zelf ook gewoon hartstikke leuk.
Hilda.
Hilda. Ja.
En jij, Bas?
Ik maak hem nog even af. Ik had vorige week had ik ook al een VR-tip. Ik dacht, ik ga de trend gewoon even doorzetten. Want ik ben de laatste tijd ben ik dus weer begonnen met het proberen om weer te leren piano spelen. Zo. Dan is dat een ambitie geweest. Ja, ik had hem gekocht. Toen begon mijn jongste zoon, die net geboren was, heel slecht te slapen. Toen heb ik het even uitgesteld. Nou, dat begint weer een beetje op te bouwen. Dus ik dacht, ik ga het weer voorzichtig proberen. Maar wat je dus voor de MetaQuest 3 hebt, is een app die heet Piano Vision. Of Piano Vision. En wat het eigenlijk doet, is je zet het op. Je zit dan in een augmented reality wereld. Dus je ziet gewoon je echte omgeving om je heen. Maar op de knoppen van je piano zie je de noten als een soort van Guitar Hero of Dance Dance Revolution. Zie je zo naar beneden gaan waar je moet spelen om een nummer te spelen. En er zitten heel veel standaard voor je beetje van die publieke nummers in. Gewoon een Beethoven, Bach, weet ik wat, waar ze gewoon geen rechten voor hoeven te betalen. Dat is al heel goed om het te leren. En er zitten ook van die functies in dat je dan bepaalde stukjes eerst op 50%, dan 75% speelt. En pas als de app detecteert dat jij het perfect doet, dan mag je weer naar een volgende passage om zo het nummer langzamerhand te leren. Dat werkt heel goed. Ja. Maar je kan dus ook nog er gewoon MIDI-bestandjes in gooien. Dus als jij gewoon naar een website gaat waar ze al je favorieten, ik heb allemaal van die game soundtracks, zoek ik gewoon mijn oude favoriete klassiekers op. Dan laat ik ze in. Dan zie ik 20 noten op me afkomen en denk ik, hier ben ik nog niet aan toe. Maar het kan er wel mee. En je kan het dus inderdaad gewoon een beetje, als een game kun je dan gewoon die piano spelen. En het werkt perfect.
Wat grappig.
Piano Vision.
Oh, gaarne.
Wat leuk.
Voor welke bril? Meta. Nee.
Ik gebruik nu voor de MetaQuest 3. Daar zou ik het ook op aanraden, omdat het een augmented reality app is. Je zou het ook op de Quest 2 kunnen doen, maar dan is je hele wereld om je heen zwart-wit. En dat voelt wel wat meer onheimlich, zeg maar. Terwijl die Quest 3 heeft gewoon de kleurencamera's en die ziet ook beter diepte. Dus dan krijg je het ook mooier op die knoppen. Dus daar is wel het echt voor bedoeld, heb ik het idee.
Ja.
Leuk. Dat klinkt wel leuk, zeg.
Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail bijvoorbeeld naar podcast@pride.nl of drop een DM op één van onze sociale kanalen, waaronder de Threads. En luister je op Apple Podcasts of Spotify? Laat dan een review achter. Vinden we leuk.
5 sterren.
Tot volgende week.
Bye.
Doei.
Bye.